Het tekstwoorden voor deze avonturen waarin wij het verband hadden samengevat, vindt u in het uw gelezen schriftgedeelte Openbaringen 6, het tweede vers, waar het woord des Heren aldus spreekt: en ik zag toen het lam één. En ik zag en zie een wit paard, en die daarop zat, had een boog. En hem is een kroon gegeven, en hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. Tot zover. Wij schreven hierboven: de zegen is hem beschoren. En zouden overdenken in de eerste plaats: hij leidt de strijd. En in de tweede plaats: hij stelt alles in zijn dienst. Wij zijn gebleven met elkander bij het vierde vers. En hebben gehoord dat voorop gaat hij die van de Vader macht ontvangen heeft om te nemen de heidenen tot zijn erf en de einde der aarde tot zijn bezitting. Hij gaat uit op zijn woord als op een paard ten strijde. Hij is daartoe ook gekroond. De Vader heeft hem uitermate verheerlijkt en heeft hem een naam gegeven boven alle naam. En hij gaat overwinnend uit en opdat hij overwint. En het geheim van die eerste acht versen, wat de Heere aan Johannes laat zien, bestaat daarin dat alle machten en krachten, alle andere paarden en die daarop zitten, zij heersen en regeren bij de gratie van die ene. Ja, die ene die zelf de strijd leidt, hij heeft ook al wat er verder volgt in zijn handen. En hoe onwaarschijnlijk het ook is, in de diepste zin moet ook dat alles medewerken tot de verheerlijking van zijn welbehagen en tot de toebrenging van al zijn uitverkorenen. Dat is het meest onbegrijpelijke, dat achter de nu volgende paarden, waarvan wij het eerst een weinig overdacht hebben, dat bloedrode paard, die macht om de vrede te nemen van de aarde, en dat ze elkander zouden doden, en in zijn hand werd een zwaard gegeven, een slachtzwaard. En we hebben gehoord dat hiermee wordt aangeduid, niet in het algemeen de oorlog, maar de oorlog die volgt op de verkondiging van het woord. Het vuur dat ontstoken wordt waar het evangelie komt. Zodra de apostelen voet aan wal gezet hebben, een Macedonisch man had geroepen: kom over en help ons. Wat is het alles armzalig naar mensenoog. Want het duurt niet heel lang of de hele stad is in rep en roer. En het slachtzwaard wordt getrokken. En zij worden als boeven en moordenaars, Paulus en Silas, meegesleept, ten bloede toegegeeseld en in de onderste kerker geworpen met hun voeten in de stok. Wie ziet en wie merkt op dat ook dat bloedrode paard uitgaat bij de gratie van de levensvorst die rijdt op het woord der waarheid voorspoedig? Wie merkt dat deze hele consternatie Al deze machten die hier openbaar komen in Filippi. Dat het uit alles, uiteindelijk alles moet medewerken. Omdat daar in die gevangenis een man bezig is met vrouw en kinderen. En dat het hem geldt, kom over en help ons. En dat hij als eerst, een van de eersten, zal toegebracht worden tot de gemeente die zalig worden zal. Dat is een stap alleen. Daar is het evangelie mee vervuld. Waar het woord kwam, kwam ook het slachtzwaard er direct achteraan. Waar de Heere door het zwaard zijns monds zondaren trof, daar komt het zwaard der vervolging, komt direct daar achteraan om te doden en om te brengen. En uiteindelijk om Gods kerk uit te breiden. En om toe te brengen tot de gemeente die zalig worden zal. Dat is nu eenmaal het wonderbare. En wij hebben elkaar gezegd dat wij dat konden zien. Wij kijken, wij zeggen, wij lezen in onze boekjes. De ene oorlog is daarover gekomen en de andere daarom. Maar dat wij eigenlijk dan alleen maar als mensen kunnen zien. Want als een hele oorlog waarbij 10 miljoen mensen moeten omkomen. Als er 1000 daardoor bij God gebracht worden. Als middel in de hand des Allerhoogsten. Om gedoopte zonen en dochteren te brengen aan zijn voeten. Waar dan ook. Dan bereikt God daardoor altijd zijn doel. Maar wij kunnen dat niet zien. Wij kijken hier slechts tegen de grote lijnen, tegen de aardse lijnen aan. En die zijn verwarrend en vol ellende. Maar wat eenmaal heerlijk opgelost zal worden, zal toch blijken te zijn geweest tot eer en heerlijkheid van de drie enige God. Dan hoort Johannes, die hoort, die ziet een ander zegel opengaan, het derde zegel. En hij hoort het derde dier zeggen, kom en zie met grote stem. En als Johannes zijn ogen opslaat, ziet hij een zwart paard. En die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand, een wonderlijk beeld. Hij ziet daar op dat zwarte paard een persoon zitten met een weegschaal, een ouderwetse weegschaal in zijn hand. En hij hoort een stem uit het midden van de vier dieren. De spreker wordt niet genoemd. Of het God zelf is, of een engel, of het lam. Dat is nu niet het belangrijkste. Maar die stem die geeft alleen weer wat het beeld te zeggen heeft. Want die stem roept uit, 1 maatje tarwe voor een penning en 3 maatjes gerst voor een penning. Een maatje, dat was het rantsoen. Voor 1 persoon om 1 dag van te kunnen leven. Een penning was het loon dat 1 persoon met 1 dag werken kon verdienen. Het arbeidersloon. De gerst als minder kwalitatief eigenlijk, als minder voor voedsel geschikt, daar waren 3 maatjes voor een penning. Een beeld van grote soberheid en honger. Maar ook dit derde zegel staat in verband met het eerste, met het witte paard en met het evangelie van de Heer Jezus Christus. Hier wordt getekend dat dat volk wat door het evangelie Gods getrokken is uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dat dat volk niet alleen in de strijd zal terechtkomen, dat ze niet alleen in allerlei vervolgingen zullen delen, maar dat zij ook in dit maatschappelijke leven het loodje zullen moeten leggen. Dat ze het zullen moeten verliezen. Dat ze maatschappelijk zullen gaan behoren tot een klasse die niet meetelt. Dat sprak in die dagen zeer sterk, hoewel in beginsel ook nu reeds. Maar we hebben gehoord uit de brieven dat in veel van die steden waar het over liep, daar had je de machtige gildes of vakbonden in die dagen. Nu ja, en die vakbonden die steunden vaak op geweld en op afgodendienst en afgodenoffer. Die vakbonden die probeerden hun eisen te verwerkelijken door allerlei onwettige middelen. Wanneer zij hun doel bereikten, was er een uitgelaten feest, waarin de afgoden overvloediglijk eer werd bewezen. En nu was het al in die plaatsen zo, dat er gelovigen waren, gekocht door het bloed van het lam, die om des Heer Jezus Christus en om zijn woords willen niet mee konden doen. En die niet mee gingen met de overdadige uitgieting van hun afgodische dienst, die ook niet meededen met het onwettig gebruiken van allerlei list en geweld, om de andere partij desnoods door het zwaard op de knieën te dringen. Wat was het gevolg daarvan? Het gevolg daarvan was dat je kon niet meer werken. Vast werk was er helemaal al haast niet bij, want het kwam onmiddellijk openbaar waar je bij hoorde. Als je niet van hun gilde, niet van hun groep was, dan kon je moeilijk aan het werk komen. Dat bracht in die gezinnen, in die gemeentes, de armoede, de ellende mee. Dat bracht een kommervol bestaan mee. Want je kunt zeggen, je hebt toch aan één maatje tarwe genoeg voor jezelf. Maar wat moeten vrouw en kinderen dan eten? Er is toch nog meer nodig dan de spijzen voor één persoon. Er is toch ook kleding en alles nodig. Hier tekent dan de Heere in de hemel voor Johannes hoe zij van alle gehaat en gesmaad zullen worden. Hoe ze ook gebrek zullen hebben in deze wereld aan het nodige voedsel. En hoewel het eeuwig waar zal blijven, ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaadzoekende brood, dat zal niet ter ere van deze wereld zijn, want zij gunnen het niet aan Jacob. Deze wereld zal het hun niet gunnen. Nog alle valse godsdienst. Zij zullen ze trachten overal buiten te houden, overal uit te werken, opdat zij maatschappelijk doodverklaard zullen zijn. En in beginsel, gaat nou eens even niet, ik wil nou niet zeggen, een uitspraak doen over een vakbond. Och, ja, ik weet het ook allemaal niet. De tegenwoordige constellatie van maatschappelijke leven is zo moeilijk, zo zo onbegonnen. Ik weet in ieder geval wel dat alle onschriftuurlijke middelen die men zou aanwenden veroordeeld en bestraffelijk zijn. Maar goed, als je dan een blik slaat op sommige andere landen, dan kom je dat al heel sterk tegen. Want in Engeland of zo, en in Amerika ook meestal, daar kom je helemaal niet meer aan het werk. Daar kom je niet meer aan het werk. Daar kom je op geen enig fabriek, daar kom je nergens in als je niet aan kunt tonen dat je lid bent van die gewelddadige bonden. Vaak zijn het zulke gewelddadige bonden dat ze niet schromen om met moord en doodslag hun doel te bereiken. Anders kom je er niet meer in ook. Daar zie je iets van die tendens die je in die dagen en door de loop der eeuwen gehad hebt. Daar zie je iets hoe dat zij hebben gedood op de bergen in schaapsvellen, naakt, zonder gekleed te zijn. Daar wordt het ook vervuld wat de apostel van zichzelf zei. Ik weet ook honger te lijden en armoede te hebben en overvloed. Laat er ons dit uit leren, dat wat Jacob heeft, dat heeft hij ook alleen om de goedgunstigheid van zijn God en van zijn koning, want anders werd hij hier verhongerd op deze aarde. Maar nu heeft de koning dat in zijn heilige handen. Hij heeft dat in zijn hand, ook deze gangen en wegen. En zij kunnen hem niet laten verhongeren, al wordt het nog zo schaars, en al is hij maatschappelijk nog zo naar de rand gedrongen, zodat later, lezen we in de openbaringen, niemand kon kopen of verkopen dan die het teken van het beest droeg. Al wordt het nog zo moeilijk. Nochtans zal God zijn toevlucht wezen in het midden der ellende. En de meerdere Jozef zal de honger en kommer gebruiken om zijn broeders te doen bekennen: God bezoekt onze ongerechtigheid. Want wij hoorden niet naar onze broeder toen hij om genade bad en riep. Zij zullen ook daardoor teruggebracht worden in de armen van het eeuwig welbehagen Gods des Vaders. Hier zien wij dus in dit zwarte paard en die weegschaal die aangeeft de soberheid, het afgepaste leven van Jacob. En nogal is het zo af en toe hier in deze wereldgeschiedenis wel eens beter, al leven wij nu in een weelde tijd, al hebben wij allemaal spijs en drank, dat wil uiteindelijk op de geschiedenis van deze wereld niets zeggen. Want hoeveel landen zijn er niet ook op het ogenblik waarom des woords van Christus willen. De ellendige uit hun werk worden uitgestoten en verjaagd. Wat denkt u dat er op het ogenblik in China gebeurt, waar God toch ook de banier des evangeliums heeft geplant? Hoe dat men tracht met wortel en tak de gedachtenis aan die enige naam uit te roeien door ze broodeloos te maken en ze uit te stoten om ze tot de bedelstand te laten vervallen. Gaat toch wel door. Ook al mogen wij delen in die zegen van spijs en van drank, dan zendt de Heeren een honger en een karigheid in het dierbare woord des Heeren. Wanneer de uitwendige honger naar brood gestild is geworden, bezoekt hij de zielen met een magerheid, zodat zij weliswaar akkers en wijngaarden hebben, brood en wat iets meer zijn. Maar er is een magerheid der zielen. Ja, dat zien we hier ook, het falen paard. Als wij dan eens zien in deze tijd van welvaart, waarin het toch tot op zekere hoogte en ieder toch het brood mag hebben zijn bescheiden deels. Maar wat zie je dan daar tegenover toch? Een armoede en een ledigheid, een maatje tarwe voor een penning, een wonder om voedsel te krijgen, om in leven te blijven. Nog groter wonder om voedsel te krijgen voor u en voor uw arme kinderen en alle die in uw huis zijn. Want God weegt in zijn goddelijke weegschaal. En het gewicht wordt toch eraan gehangen, op welke wijze dan ook. En misschien, ja wel zeker, is de honger naar het lichaam niet zo vreselijk dan de honger en de duurzaamheid van het woord. Want dan zijn we als schapen zonder herder verstrooid over alle bergen. Goed, daar is nog wel wat te krijgen, maar de tarwe is het schaarst. Gerst, ach ja, zonder te willen vergeestelijken, daar is nog wel wat te koop, hier en daar en overal heen. Maar de tarwe waarvan de Heere spreekt in zijn woord, de zuivere vrucht van zijn zaaisel, de zuivere vrucht van het eeuwig welbehagen Gods in leer en leven, dat is schaars. Er is nog wel een hoop te koop, een hoop te horen. Maar merkt u erop dat door alles heen de draden lopen van het eigen doen, ik en laten van de mens. Dat de hele godsdienst haast doortrokken is van doe het zelf, God wat en wij wat. En dat niet alleen in allerlei voorwerpelijke kringen, maar in de meest onderwerpelijke kringen, een voorwaardelijke genade, waarin wij toch aan de een of andere voorwaarde moeten voldoen. Al is het dan maar een andere voorwaarde, het zijn voorwaarden, maar waar is de tarwe van de onconditionele genade van God, verheerlijkt en tentoongespreid voor mensenkinderen, verloren zondaren? Dan is het benauwend, al leven we in nog zo'n verlichte tijd. Dan kun je beter haast maar weinig lezen, want het meeste wat je leest is Adam. Ik en wij en wat we doen en wat we nog meer moeten doen, of wat er zoal wezen moet, wil het wel zijn. Op reis naar de eeuwigheid. Maar de frisse waterstroom van het eeuwige evangelie, van vrije genade, die is geheel toegedaan en toegestopt. Dat wordt uitgekreten voor ketterij. Zo zijn er hele plaatsen, steden in ons land, waar die stem niet meer wordt gehoord. Waar je heel de dag kunt zijn en nog geen maatje tarwe kunt eten tot verzadiging van je ziel. Waar die mee kan. En waar men in oude tarwe, opgeslagen tarwe, nog wat zit te eten en te lezen, omdat het geheel weg is. Dat zijn droeve tekenen. Als God op de weegschaal legt en hij kent de magerheid der zielen, een magerheid in de prediking van zijn vrije gunst. Dat is een duistere tijd. En beschadigt de olie en de wijn niet. Dat geldt ook voor het natuurlijke en het geestelijke. Het geestelijke blijft zo dat de mensen die het geld hebben, deze weeldeartikelen, al waren het toen niet direct weeldeartikelen, maar toch gangbaar gebruikelijke dingen, toch je zou zeggen, niet zo noodzakelijk als nu direct de tarwe, maar toch ook weergevende het vette van ons huis. Dat mag niet beschadigd worden. Met andere woorden, die arme Jacob, die kan dat toch niet kopen. Die komt daar helemaal niet aan toe om aan olie en wijn te denken. Maar het blijft er wel. En ieder die niet in die hoek zit, die niet met zijn rug tegen de muur staat, die kan nog wel olie en wijn kopen ook. Daar zie je de tegenstelling. Daar zie je de tegenstelling. De verdienende, de bezittende, de geëerde, die zich een weg baant met zijn geweten en met zijn handel en met alles wat hij doet door deze wereld, die kan wel niet alleen tarwe en gerst, maar die kan olie en wijn volop bemachtigen. De middelen ontbreken hem niet om alle dag prachtig te leven, overdadiglijk. Ja, daarvan zie je wat Ager zegt, die wijze man, Heere, geef mij te weinig nog te veel, maar het brood van mijn bescheiden deel. Want die rijk willen worden vallen in vele verzoekingen en in de strik. En die zichzelf een levensstandaard aanmeten en zeggen, ik moet dat en dat kunnen doen. En daarna jagen, die vallen ook in de strik. Ik vergeet niet dat ik met iemand samen ergens op een les zat. Ook een toekomstige spreker. En toen werd er zomaar een babbeltje gemaakt over en weer. En toen ging het over het dagelijkse brood. En toen zegt hij zo cru weg, zo. Ja, en er moet bij mij nog kaas op ook en roomboter. En dit. En dat werd een betoon, of dat de toon het nou deed of het woord zelf. Maar in een ogenblik draaide mijn hart bijna om. Daar heb je die rechthebbende schurk Adam. Die zal eens even zeggen wat er moet gebeuren. Wat hij moet hebben. En onmiddellijk ervoer ik het woord van God. Ook over die man, natuurlijke mensen, de geest niet hebbende. En het heeft al een enkel jaar geduurd tot ik hoorde waar het tenslotte aangeland was, maar het kwam wel uit. Want met ons moeten en met ons zullen, dat is vervloekt. En ik geloof toch dat de Heilige Geest een zondaar voorzichtig maakt in die dingen. En daar mogen de kinderen ook aan denken, die nu leven, de jongere kinderen. Die niet bewust of onbewust de oorlog hebben meegemaakt en de armoede en de ellende en de vervolging. Want die leven maar, ze leven maar. En ze mogen deze wereld gebruiken met wat erin is. Ze mogen er eten kopen. Maar bedenk, de schat is niet tot in eeuwigheid. God heeft het in zijn handen. En hoe meer wij opgedreven worden en opgejaagd om te werken, nog meer te werken om onze status te vergroten. Hoe meer we afdanken in de lorremanden, in de vuilnisbak, zoveel te dichter nadert God die de staf des broods breken kan en die het kleed verscheuren kan. Daar hoef je niet gierig voor te wezen. Dat hoeft niet. Maar daar mag je wel bij bedenken dat het ook anders kan. En dat jullie vaders en moeders een tijd en tijden in hun leven gehad hebben. Dat het was één maatje tarwe voor een penning. En dat de penning nog opgeschreven moest worden bij de bakker. En dat zij die tijd hebben beleefd, ook daarin wel met zorg hun kinderen zien. Omdat ze als het ware al helemaal volgroeid zijn in deze tijd en in alles wat ze bezitten. En als we straks terug moeten, als uw man zonder werk komt, vrouw, of wat ook, of de tijd verandert, en het geld en het inkomen wordt gehalveerd, wat zal het een klap zijn? Wat zal het een onoverkomelijke schok zijn? Daarom is het goed te bedenken, ook in deze tijd, en er acht op te geven en in voorzichtigheid te wandelen voor het aangezicht des Heren. En niet in overdadige smijterij onze weg te gaan, nog in spijs, nog in drank. Maar met eerbied voor Gods aangezicht mogen leven en wandelen in ons leven. Hem erkennende als de gever van alle goeds. Want de Heere ziet het aan en merkt erop. En zodra hij zulks merkt, kan het oordeel wel zijn, een magerheid bij onze welvoorziene dissen over onze ziel. Ja, een uittering naar de geest. Omdat in een verfijnde zin, het laat ons eten, drinken en vrolijk zijn, ons leven is, onze in- en onze uitgang. U zegt, ja, maar je mag er toch wel naar verlangen dat je, ja, och, maar het is belangrijker, o God, u zoek ik met verlangen. Want gij hebt mij meer vreugde gegeven in het hart dan anderen genieten in de tijd van koren en van most. Dat bid ik u allen toe. Opdat niet ene vettigheid de andere magerheid over ons inroepen van de hemel. En wij als heren en dames hier op deze aarde wandelen. En geen weet meer hebben van het dierbare evangelie van vrije genade en gunst. Want de Heere komt toch met het een of met het andere, maar waar hij zich toch bemoeit als die ruiter op dat witte paard, slaat hij ook nauwlettend acht op alle wegen en paden der mensenkinderen. Dan moet je niet daaruit opmaken uit wat ik nu zeg in deze zin. Oh, als we dus zus zijn, dan zal het wel zo gaan. Nee, dat niet. Maar de koning zei, indien gij u niet bekeert, zo zult gij desgelijks vergaan. Denk niet dat die hongerende mensen in het buitenland, nu al die verdronken mensen in het buitenland, dat ze zo slechter waren. En dat wij beter hebben. Beter hebben omdat we beter zijn. Nee. Want ons wacht hetzelfde oordeel. Waar we buiten God en zijne Christus op de weegschaal gelegd worden. dan is het eeuwig te licht bevonden. Beschadigde olie en wij niet. Nu kan de Heere toch te midden van alle schaarsheid de fundamenten en grondslagen, zoals meen ik Brakel opmerkt, van de reine leer der zaligheid bewaren tot het einde toe. Hier zien we nu het geestelijke. De geestelijke schaarste, maar ook de goddelijke bewaringen van het vaste fundament dat de Heere doorgaat om hier en daar op deze aarde tot de laatste dag toe zijn woord te doen verkondigen of te bewaren persoonlijk in de harten van de uitverkorenen. Om die kostbare schatten die blijven tot in eeuwigheid, waar de mot en de roest niet verteert, om die voor zijn ellendigen te bewaren en ze daarvan te doen proeven en smaken. Dat wil zeggen, ook al is de schaarste groot, daar waar arme Sionieten God aanroepen om de olie en de wijn van zijn dierbaar getuigenis, zijn leer die het hart verheugt, daar zal de Heere het geven. Omdat hij gezegd heeft, beschadig de olie en de wijn niet. En daar zal zijn woord vertoeven. En als de Heere het dan wegneemt, nou, ik zou bijna zeggen, dan is er geen gebed ook meer. Dan is er ook geen vragen meer om te voorzien. Misschien is er dan ook wel niet eentje meer die nog bekeerd zal worden. Maar dat het alles prijsgegeven wordt aan het zout en aan het oordeel. Maar dat is erg. Dan neemt God alles weg. Maar zalig is hij die acht mag geven en de Heere vragen: Heere, houd ons bij uw woord en wil uw woord bij ons bewaren. Want gij hebt gezegd: beschadig de olie en de wijn niet. Nu, wanneer nou ook deze geest, honger en schaarste, die naar uw idee en het mijne nergens goed voor is, dan alleen om af te breken. En als u nu eens kon zien dat die ruiter op het witte paard ook daar nou niet anders mee beoogt dan de toebrenging van de zijne. Dan de toebrenging van zijn uitverkorenen. Want zowel in het eerste beeld waarvan de tarwe en de gerst gesproken werd, als je dan met z'n vijven of zessen dat ene maatje voor één persoon moet verdelen, of als er dagen zijn dat er helemaal geen maatje meer is, dan zeg je wel, o, wat was dat toch bijzonder lekker. Ik weet nog, wij als kinderen, dat ik at, stilletjes pakte ik een krop sla, ongewassen, die at ik zo helemaal op. En dan had je van die kleine klusjes bloem van gerst gemalen en daar kon je haast geen koek van bakken, dat bleef zo'n zacht, bewegerig spulletje in de koekenpan. En dan zei je, o heerlijk, mag ik nog een beetje? En dan zei ik tegen mijn broertje Wim, als de oorlog afgelopen zou zijn, dan eten we altijd pannenkoeken en dan eten we dat gerstenkoek. Jongen, jongen, dat zal wat zijn als je toch eens werkelijk dan genoeg kan eten. Daar keek hij begeerlijk tegenaan. En toen vader voor het eerst thuis kwam met eten, met kaakjes van vliegtuig uitgeworpen, het was niet om te geloven.
Kijk, zo is het natuurlijk. Maar nou gebruikt de Heer ook geestelijk die honger, die schaarste, om Jacob tot zichzelf te doen komen. Hongersnood. In het land der heidenen, in de wereld. Hongersnood aan alle kanten. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf der ze, en niemand gaf hem. En hij tot zichzelf gekomen zeide, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Nou is eerlijk, moet je niet in tegendeel zeggen dat de Heer juist de schaarste en de honger gebruikt. Haast altijd weer. Om je op een moment te laten staan voor een muur. Dat je zegt, er is geen spijs en geen drank. Er is geen licht en geen leven. Geen water en geen bloed. Wat heb ik? Heere, ik ben het heilspoor bij. Wat was het dat gij in verledene dagen het hart vervulde met uw lof en met heilbespiegeling? Ja, dat doet de Heer. En waar de deur dicht is en schijnbaar op het nachtslot gegaan, waar de weegschaal doorslaat naar de verkeerde kant, daar komt God steeds bij vernieuwing, elke keer weer met de spijzen. Opdat ze verwonderd zouden, recht verwonderd zouden zijn over de grote genade waarvan de apostel spreekt. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft dat wij kinderen Gods genoemd zijn. Als je nooit vanwege de honger en de schaarste een verworpene in je eigen bent, hoe kun je dan eigenlijk blij zijn en verwonderd dat je een kind genaamd mag worden, als dat vanzelfsprekend is? Het zal wel zo horen, maar wij zijn van die doorbrengers. Moet je niet zo zeggen dat dat kindschap Gods, dat je van zijn tafel eten mag, en uit zijn hand bediend mag worden met de geestelijke spijzen. Daar raakt een Adam aan gewend, Jacob ook aan gewend raakt. Die zond hij hun magerheid. En dan gaat het successievelijk achteruit. Een uittering. Ja, het einde is niet meer menigmaal dan een zucht. Zo kun je over de aarde gaan weken, dat je zegt, wat scheelt me nou toch? Is er dan wat bijzonders? Nou, dat weet ik niet, ja. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar is er dan iets? Nee. Maar toch het gevoel dat ik heb geen toevoorzicht op die dierbare borg. De betrekking is zo dood, mijnerzijds. Die is niet levendig. Ik heb helemaal geen innerlijke drang en om nou hem te prijzen en te verheerlijken en om te zeggen, ik zal, o God, die ik mijn koning doe, de luister van uw majesteit met roem verheffen. Ja, het is niet goed, je hoeft het niet te doen. Dan zegt een ander wel eens of zo, je vrouw vraagt, Wat heb je eigenlijk? Oh, niks, ik heb niks. Nee, ik dacht dat er soms iets was. Nou, nee. Dat kan een tijd doorgaan in het leven. En dat de Heer op één ogenblikje die naam bij vernieuwing in de ziel bekend maakt door het geloof. Jezus, zalig maken, ruimte maken. Dan weet hij wel wat hem scheelt. Zijn gunst, dat toevoorzicht op hem, die gezegd heeft, Ik heet u niet meer dienstknechten, maar ik heet u vrienden. Want een dienstknecht weet niet wat zijn heren doet. Maar ik maak het u bekend. Ach, zo doet de heren menigmaal. Omdat we dwaze doorbrengers zijn. Zo vergadert hij ook. Zo gebruikt hij de uitwendige en de inwendige schaarste en honger. Gebruikt hij om ze te trekken en te brengen naar des vaders huis. Opdat ze aan zijn voeten bij vernieuwing neer zouden zinken. Ik weet niet of dat u iets kunt doen met wat een genade geweest is en een genade is. Ik niet. Je kan eraan denken, je kan erover praten, je kan het op een boekje schrijven, je kan het op papier zetten. Maar wees er nou eens waarachtig innerlijk verblijd mee, zodat je gaat zeggen, God zij altoos op het hoogst geprezen. De glans als straf. Je ziet het niet. Maar als dan de glans op die dierbare middelaar voor u weer geopend wordt en de Heere spreekt, omdat hij de olie en de wijn niet beschadigt, het blijft eeuwig zeker, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, dan springt het hart op van blijdschap. Dan gaat de weg weer verder. Nu, zo gaat de ruiter op het witte paard al die honger om des woords wil. Honger naar het maatschappelijk en in het maatschappelijk ook om zijn volks wil. Alles gaat om hem. Hij leidt het naar het door hem bepaalde oogmerk. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier. Die zeide, kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard. Het grondwoord geeft eigenlijk aan een vuil, geel-groen paard. Met een afschuwelijke kleur. Een afzichtelijke kleur. Hij ziet een vaal paard. En daar zit iemand op. Zijn naam is de dood. En de hel volgde hem na. Ja, met deze hel hier genoemd wordt niet uitsluitend de eeuwige rampzaligheid bedoeld. Zoals in de schrift ook meerdere malen deze woorden onderling gebruikt worden om verschillende zaken aan te geven. Hier wijst het grondwoord heden naar het stille graf. Waar niemands Heere lof zingt. Hier wijst het ook heden naar de mens die tot stof wederkeert. Die door de dood wordt afgemaaid als schapen ter slachting. En ik zag en zie een vaal paard. En die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na. En hun, namelijk de dood en de hel en het paard, werden macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Dit vierde zegel geeft weer die oordelen Gods, waaronder rechtvaardige en goddeloze omkomen. Dit geeft de oordelen weer, niet zozeer die om des woords wil plaatsgrijpen, de vervolging, maar dit geeft een blik op de oorlogen in het algemeen, die als gerichte Gods deze aarde doortrekken. Een vaal geel groen paard, een walgelijk beest. En daar zit als het ware een persoon op. Hij wordt de dood genoemd. Hij draagt het zwaard. En nu wordt er een ander woord gebruikt voor zwaard. Dan bij dat andere beest. Waar stond van dat tweede zegel. Dat men zwaard Toen werd er een grondwoord gebruikt dat duidde op een slachtmes. Maar hier wordt een woord gebruikt dat duidt aan meer een steekwapen. Een wapen in de algemene krijg, niet waar je een dier mee slacht, niet waar Gods volk mee geslacht wordt om des woords wil, maar die wapenen die hier op de aarde verheven worden in het rijk des duivels, omdat hij een kleine tijd heeft en mensen aangort om elkaar te vernietigen en neer te slaan en om te streven naar de macht en om de eerste te zijn in deze wereld. Hier zie je de grootmachten getekend in hun oorlogen. En het is de dood. Zo heet die man, die persoon, die macht op dat paard gezeten. En vlak achter hem volgt het graf. En achter het graf volgt ook hel of hemel. En zij krijgen ook macht. Van de ruiter op het witte paard, hij laat ze door om te doden. Niet alle. Het vierde deel, maar het is heel veel. Dat duidt aan dat onvoorstelbaar veel mensen gedood zullen worden. In eenmaal, in korte tijd, in enkele jaren, of in een enkele week, of in een enkele dag. Vierde deel. Dat wil zeggen, het zal een schare zijn van miljarden mensen. Miljoenen mensen. Met zwaard door de oorlog. Wat zou deze laatste oorlog aan levens gekost hebben? Hoeveel miljoenen? Dat is onbeschrijfelijk. Hoeveel miljoenen, een heel Nederland kan daar makkelijk mee zijn weggevaagd. Meer dan Nederland inwoners heeft. Duizenden miljoen. En dan niet alleen van de soldaten, maar nog meer van de burgers. Nog meer in de kampen en noem maar op. Een zwaard werd hun gegeven. En dat oordeel treft ook de goddeloze en de rechtvaardige. Want dat is het oorlogszwaard waar Gods volk ook mee geslagen wordt. Al is het een slag naar huis toe, toch wedervaart hun enelei weg. In Rotterdam, waar de honger zo groot was, daar liep in de bommenregen en de kogelregen in 40 liep een oud mannetje, of nou was nog niet zo oud, maar het loodgietertje, die liep daar dwars door de kogels heen naar de vrouw op weg die alleen thuis was. Mijn vader stond in de portiek en riep, man, kom hier, schuilen. En hij begon te lachen, hij zegt, en mijn hemelse vader leeft. Zonder welke geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ik moest naar huis. En ik ging door. En ik kwam veilig thuis. Het zwaard trof hem niet. Maar hoeveel zijn er wel getroffen? En hij, toen de oorlog bijna uit was, lag hij met zijn vrouw opgezwollen. Van de oedeem in zijn bedje, totdat ze allebei dood waren van de honger. Eenerlei weg wedervaart. En hoewel alle dingen medewerken ten goede die naar zijn voornemen geroepen zijn, daar kunnen wij ons niet aan onttrekken en dat mag niet ook. We mogen erom vragen, heren, ruk ons niet weg in het midden onze jaren. Spaar ons en onze kindertjes. Maar we moeten niet denken dat dat ons niet kan overkomen, dat zwaard. Want als oorlog is, dan wordt er niet gekeken hoe je heet, bij welke kerk of welke god je deel is. De bommen vallen overal. was in Rotterdam nog een plek dat weggevaagd werd waarna men zei de meeste kinderen des heren zaten. Daar kun je dan nog letten bij zeggen, ja. Dat geeft geen garantie. Wij deden het land geen behoudenis aan. Het zwaard kwam, maar geliefde, ook dat algemene zwaard. Let daar eens op. Niet om der vervolging, om des woords wil, maar het algemene oorlogszwaard op de aarde. Hoeveel zijn we daar mee thuisgebracht? Hoeveel, hè? Ik vind het zo treffend wat ik eens las. Het is al lang geleden, het is niet letterlijk, maar ik geef het met mijn woorden weer. Van Kolbrug als hij preekte over het Onze Vader die in de hemelen zijt, meen ik, of de een of andere preek. En de andere dag moesten de jongens opkomen en moesten ze naar het front om te gaan vechten. En dan zegt hij aan het eind van die prediking, daar zegt hij, jongens, jullie gaan misschien vanavond de kerk weer uit zoals u erin gekomen bent. Niet geluisterd naar de Heere, niet naar zijn woord. En morgen, overmorgen, dan ga je weg naar het front. En wie zal er zeggen of gij niet in een korte tijd met een dodelijke kogel in uw borst ligt dood te bloeden op het slagveld. En dat er in één ogenblik de bewustheid bij u opkomt. Dat kost me het leven. Ik ga sterven. En nog meer. Dat is alles eigen schuld. Daar gaat het. Alles eigen schuld. Nu zegt hij. Kijk, daar heb je nou het hart van het evangelie. Nu zegt hij. Als je daar dan zo ligt. Met uw laatste krachten, denk dan nog een keertje aan dat gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt, stamel het. Uw naam worden geheiligd, uw wil geschieden. En gij zult het beleven en ervaren, dat God een waarmaker is van zijn belofte en van zijn eeuwig trouwverbond. Zie je? En dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Wat denk je hoeveel jongens dat er zo uit christelijke huizen naar Indië vertrokken zijn en naar Duitsland enzovoort enzovoort in die algemene oorlogen? Wie had er erg dat de ruiter op het witte paard ook daar een genadespoor dwars doorheen trok? En waar ze neergeslagen en getrapt werden, dat in één ogenblik God terugkwam op die belofte boven hun hoofden aan en uitgeroepen. Ik zal uw God zijn en uw zaads God. En ze in één ogenblik tot hem bekeerde. O, ik denk eens, als we het zouden weten, zouden we misschien verbaasd kijken. Zeg. Dat had ik er nooit achter gezocht, achter de oorlog. Wij horen graag de smeerlapperijen die er gebeuren en hoe men erop raakt en los maar leeft. Maar wij horen meestal niet wat er gebeurt. Daar in de grootste ellende, in pijn en smart, en dat God terugkomt. En die zoon of dochter die altijd thuis geluisterd heeft of niet geluisterd heeft, maar tenslotte zomaar is weggegaan, dan zegt God, ik zal je hier vinden. Hier vind ik je. Dan vindt die kogel ze wel, maar dat is niet het ergste, maar God vond ze. In concentratiekampen, in de oerwouden, in de spelonken waar ze man tegenover man kwamen te staan. Eén schreeuw. Ja, soldaten die ook anderen hebben vermoord, die één keer stervende iets hebben horen roepen. God kan het gebruiken om ze te doen verstaan hoe ze die dierbare koning aan het vervloekte hout van het kruis genageld hebben en hij stemmeloos. Daartoe is nu hem alles in zijn dienst gegeven. Die ruiter op het witte paard. En wat weten wij nu wat goed is? Ik ben bang voor oorlog. Ik denk als er oorlog komt, dan wordt alles verwoest. Mensen en beesten. Maar wij weten niets. Wij weten niets. Want mensen die als brandende fakkels op de aarde hebben gelegen, die heeft God thuis gebracht. Hun ellende en hun schuld. En ze hebben om God geroepen in om ontferming en genade. En ze zijn zalig geworden. Zwaard en honger. Dat zit er meestal aan verbonden. Honger. Hongersnoden op verscheidene plaatsen. Dat was hier ook een gevolg van de oorlogsomstandigheden. Dat volgt zo op elkaar. Honger. De hongersnood, wat heeft die een duizenden geveld, miljoenen. Die honger, en ze waren niet ineens dood, maar langzaamaan zijn ze uitgeteerd. Wat zullen er geweest zijn, geliefde, geloof het met mij, wat zullen er geweest zijn, die zijn gaan zingen aan het einde, ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Omdat het Gods genade betoning was om ze langs die weg zalig te maken. Dan kan een ander zeggen dat uitwendig heeft er niks mee te maken. Maar God gebruikt alle deze dingen in zijn dienst. Alle dingen moeten medewerken, ook de hongersnoden. Ook het arme kind dat voor de ogen van de moeder sterft en wegteert. Moet medewerken. Opdat God ze leren hun hoop op hem te stellen. Denk je ook niet, heren, wat een genade is daartoe nodig van uwentwege. En wat zijn we daarbij onszelf? Ver vanaf, zover het oost is van het westen. Maar daar zie je ook onze kant. Dat is niets, daar kun je nooit iets in zien en niets mee behalen. Daar kun je geen uitzicht in verkrijgen. Maar Gods kant, die gaat door alles heen. En op de honger volgt de dood. De dood. Die maait er mensenlevens af, achter elkaar. De dood. De dood komt ook in de vorm van de pest, die werd wel de zwarte dood genoemd. In oorlogstijden kwamen de epidemieën, de pest, de cholera, allerlei besmettelijke ziektes die over de aarde gingen. Miljoenen mensen kostten het leven. Dat is de dood. De dood en de hel. Die daarachter volgt. Daar zie je de mensen met een zeis weggemaaid. Denk eens aan de tijd die wij ook niet meer weten. Van de Spaanse griep. En de dood volgde. Daar waren huisgezinnen waar niemand overbleef. Er waren huisgezinnen waar één of twee van de vier of vijf of zeven overbleef. Dag aan dag reed de lijkwagen door de straten. Wat was het vreselijk in lijden in de tijd dat de Bijbel in onze taal werd overgezet. Keken de vertalers naar buiten en zagen ze dag aan dag. Zagen ze de lijkwagens rijden vanwege de pest of de cholera. En ze hadden erover gedacht om weg te gaan, werd geopperd. Maar nadat ze ernstig de Heere hadden aangeroepen, besloten ze te blijven om zijn woord te mogen vertalen voor de mensen hier van dit land. Och, wat vreselijke dingen. Geen kisten genoeg om de mensen in te begraven, kartonnen dozen, breng maar weg. De dokters keken er geen eens meer na of hij wel werkelijk dood was. Zo ging het maar door. Ach! Achter elkaar door. En de dood. En door de wilde beesten der aarde. Wat is dat? Nou ja, dat kun je ook letterlijk nemen. Jaarlijks worden er nog duizenden mensen door de slangen, door allerlei andere beesten, grote en kleine, gedood. Tienduizenden. Maar zou Johannes hier niet ook licht hebben gekregen in die arena's? Waar duizenden mannen, vrouwen en kinderen tot vermaak van het volk in werden gegooid. En de kooien gingen open en de leeuwen en tijgers of wat voor dieren ook vernielden de mensen. De wilde beesten, wat zijn er gegaan van de christenen van de eerste eeuwen door de wilde beesten? Wat zijn er wat verslonden waar niets van overgebleven is? Maar als we het in het algemeen zien, dan zien we ook dat de beesten deze aarde, kleine en grote, de mens schade berokkenen, de mens doden. Het wil hier duiden op het plotselinge van de dood. Hij overvalt ons als een leeuw zijn prooi bespringt. In een ogenblik is het afgelopen. En dan de hel, het graf. Het graf verslijt hun gedaan. En daarachter hel of hemel. Want onder dat zwaard en onder die honger en die dood en die pest en die wilde dieren, daaruit lopen tweeënlei paarden. Het zijn alle dezelfde oordelen, maar tweeënlei wegen. De een is de weg van het ene oordeel in het andere, in het eeuwige oordeel. Geen wild dier is daarmee te vergelijken, geen aardse honger, geen aardse waard. Het is een tandige knes in eeuwige pijn. Ja, de rook gaat op tot in alle eeuwigheid. En de andere, die wordt zelf doodgeslagen, verhongert ook. Krijgt ook de pest, de tering, de kanker, noem maar op. Maar daar volgt achter het graf toch de hemel, direct al. God neemt mij op, zegt de dichter, in zijn heerlijkheid, want na de dood is het leven mij bereid. Dat is het verschil. Dan is er uiteindelijk is dat geen oordeel voor Jacob. Geen toverij tegen Israël. Want dan zijn al deze oordelen in het algemeen die de aarde overkomen. In bloed, vuur en tranen en waarvan Christus sprak. In Matthäus 24, wat er allemaal te gebeuren staat. Zijn voor de kerk middelen, poorten waardoor zij thuiskomen in de eeuwige heerlijkheid, welgelukzalig. Maar rampzalig alle die van de ene ramp in de andere, totdat ze in de eeuwige ramp wegzinken. Geliefde, wij gaan naar huis. De zegen is hem beschoren. Door alles heen. Hij gaat voorop. Hij ontsluit de weg voor de paarden. En die daarop zitten. Hij heeft alles in het doel gesteld. Om zich een volk voor te stellen. Kinderen die God hem gegeven heeft. Wel gelukzalig zijn wij en onze kinderen. Als we daarbij mogen behoren. Want dan mag het water niet alleen dreigen te overstromen, maar naar het zichtbare ons ook wel overstromen. En dan zijn ze bij duizenden door het vuur verteerd. En toch deed God hun zielen het gevaar ontkomen. En verkwikte ze niet voor een uur, maar voor een eindeloze eeuwigheid. Amen.